Beste luisteraars, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen verder uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri in 1998 en vertaald door Henk Royakkers. Het raadsel Gemelli. Kort na het onderzoek van professor Bignami kwam Pater Agostino Gemelli, de stichter van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart, in San Giovanni Rotondo aan. Hij sprak direct hierna een negatief oordeel uit over Padre Pio en zijn stigmata. Het effect hiervan zou zowel in katholieke kringen als daarbuiten voor een juiste beoordeling van de Kapucijn van Pietralcina dodelijk zijn. Immers, sindsdien las men in artikelen en boeken en hoorde me in gesprekken op radio of televisie steeds maar weer de woorden. Ja, maar Pater Gemelli was het er niet mee eens. Pater Gemelli was in 1920 32 jaar, een bekeerling, dokter in de medicijnen en gespecialiseerd in de psychologie, en dwong allerwegen grote bewondering af. Omdat hij arts, psycholoog en priester was, had hij ongetwijfeld het meeste recht van spreken om een betrouwbare uitspraak te doen over een dergelijk mystiek fenomeen. Maar hij zag de stigmata van Padre Pio niet eens en zou dus geen oordeel mogen uitspreken. Maar wat deed hij? Om onbegrijpelijke redenen sprak hij zijn oordeel uit en beging daarmee een fout die de geschiedenis hem nooit zal vergeven. Pater Gemelli begaf zich inderdaad op 18 april 1920 naar San Giovanni Rotondo. Zijn handtekening staat in het registratieboek van het klooster van die dag vermeld. Hij was vergezeld door Armida Borelli, die een zeer bekende persoonlijkheid was in de katholieke wereld. Zij had de vrouwelijke jeugdafdeling van de Katholieke Actie opgericht en was Pater Gemelli's rechterhand geweest bij het oprichten van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart. Van dit bezoek en hoe het verliep, bestaat een schriftelijke getuigenis van Pater Benedetto de San Marco in Lamis, die daarbij aanwezig was. Zie hier wat hij schrijft. Wat ik schrijf, herinner ik mij met de stelligste zekerheid. Het is alsof het gisteren gebeurde, en ik kan het ook onder ede bevestigen. Pater Gemelli schreef naar de pater provinciaal Pietro in Foggia dat hij naar San Giovanni Rotondo wilde gaan. Pater Pietro antwoordde hem dat als hij als wetenschapper wilde gaan om Padre Pio te onderzoeken, hij daarvoor speciale toestemming aan zijn superieuren in Rome moest vragen. Gemelli antwoordde dat hij alleen om privé- en spirituele redenen zou gaan. Omdat ik me juist op die dag toevallig in Foggia bevond om vandaar naar San Giovanni Rotondo te gaan, liet Pater Pietro mij het antwoord van Pater Gemelli lezen. Hij vroeg mij of ik mijn vertrek een dag wilde uitstellen, om de volgende dag de beroemde Pater Gemelli naar San Giovanni Rotondo te vergezellen. Gemelli kwam 's avonds aan en liet niets merken dat hij als medicus naar Padre Pio zou gaan. De volgende dag vergezelden wij Pater Gerardo, die vicaris-generaal was, de gardiaan van de paters minderbroeders en ik, Pater Gemelli en mevrouw Barelli naar San Giovanni Rotondo. Mevrouw Barelli vroeg een onderhoud met Padre Pio aan en vroeg hem in mijn tegenwoordigheid of de heer het pas gerealiseerde werk, namelijk de Katholieke Universiteit, zou zegenen. Padre Pio antwoordde kortweg ja. De volgende dag vroeg zij mij om Gemelli toe te staan de wonden van Padre Pio te onderzoeken. Ik antwoordde haar dat ik haar die toestemming niet kon geven, omdat Pater Provinciaal mij uitdrukkelijk gezegd had Padre Pio niet te dwingen zich aan een dergelijke kastijding te onderwerpen. Bovendien had Gemelli helemaal geen toestemming van Rome. Ook had hij duidelijk laten blijken dat hij niet met een dergelijke bedoeling naar San Giovanni Rotondo gekomen was. Ofschoon mevrouw Barelli bleef aandringen, bleef mijn antwoord dat een onderzoek niet toegestaan was. Toen Gemelli het idee van een onderzoek had laten varen, vroeg hij een onderhoud aan met Padre Pio, dat in de sacristie plaatsvond en slechts enkele minuten duurde. Ik stond in de hoek van de sacristie en had de indruk dat Padre Pio blij was dat hij vertrok. Uit deze gedetailleerde verklaring blijkt duidelijk dat Gemelli Padre Pio niet onderzocht heeft en ook de stigmata niet gezien heeft. Desalniettemin verspreidde zich enkele maanden later het gerucht dat Gemelli een niemand en niets ontziend rapport samengesteld had. Maar er is geen bewijs dat dit rapport bestaat, ook al wordt het door iedereen genoemd. Uit dit rapport zijn de meest vreemde polemieken voortgekomen, die jarenlang geduurd hebben. Gemelli heeft altijd beweerd: de kerkelijke autoriteiten, het doet er niet toe wie, hebben mij opgedragen een onderzoek in te stellen. Aan deze autoriteiten heb ik mijn rapport gestuurd. Bij een andere gelegenheid heeft hij verklaard: ik heb Padre Pio en de stigmata nauwkeurig onderzocht. Pater Provinciaal was daarbij aanwezig. Uit historisch oogpunt kunnen deze verklaringen van Pater Gemelli op geen enkele wijze gestaafd worden. Men weet immers niet hoe, waar en wanneer hij Padre Pio onderzocht heeft, terwijl vaststaat dat Gemelli slechts één keer in San Giovanni Rotondo is geweest. Zijn negatief oordeel heeft daarom geen enkele waarde. De laatste controle. Op 15 december 1924 vroeg dokter Giorgio Festa toestemming aan de kerkelijke autoriteiten om in verband met een diepgaande en meer actuele studie Padre Pio aan een nieuw klinisch onderzoek te onderwerpen. Maar hij kreeg ze niet. Toch kon hij nog één keer de stigmata van de pater onderzoeken, en wel op 5 oktober 1925. Deze controle was niet geprogrammeerd, maar vond toevallig plaats tijdens een liesbreukoperatie die Padre Pio moest ondergaan. In zijn boek Mysteries in de wetenschap in het licht van het geloof schrijft dokter Festa: ik wachtte tot Padre Pio klaar was met zijn kerkelijke taken. Na de heilige mis die hij in de morgen van 5 oktober 1925 opdroeg, hoorde hij biecht, woonde een gezongen heilige mis bij, zegende de mensen, sprak zijn gebeden uit en kwam pas tegen het middaguur in het klooster terug. Wij zagen hem met langzame tred binnenkomen. Zijn gezicht was bleek vanwege de doorstane inspanning en het lichamelijke pijn die zijn wonden en zijn hernia veroorzaakte. Toen hij voor mij stond, zei hij: beste dokter, hier ben ik. Ik geef mij aan je over, maar ik wens geen narcose. Hoe ik mij ook inspande, ik kon hem niet tot andere gedachten brengen. Zelfs opmerkingen van technische aard hielpen niet. Hij bleef bij zijn besluit en gaf mij de verzekering dat hij zich tijdens de operatie niet zou bewegen, maar zo zou blijven liggen als voor de operatie. Hij voegde het volgende hieraan toe: stel dat ik onder narcose zou zijn, zou jij het dan kunnen opbrengen om mijn wonden niet te bekijken, die je reeds eerder hebt onderzocht en bestudeerd? Nee, pater, antwoordde ik eerlijk, integendeel. Het zou juist mijn innigste wens zijn, die ik na zoveel tijd eindelijk in vervulling zou kunnen zien gaan. Zie je dat ik gelijk heb om de narcose te weigeren? Voor mij persoonlijk is het tot nu toe niet verboden geweest om mij door jou of door anderen te laten onderzoeken. Maar ik weet dat mijn superieuren deze order gekregen hebben en het is mijn plicht zo te handelen dat deze order nageleefd wordt. Daarom wil ik ook tijdens de operatie de baas blijven over wat ik doe en wat ik wil. Dokter Festa schreef na de operatie: zoals wij voorzagen, was deze krachtinspanning, de operatie duurde 1 uur en 3 kwartier, voor Padre Pio te groot en viel hij in zwijm, waardoor het mij mogelijk werd gemaakt om buiten zijn medeweten de wonden, die ik 5 jaar geleden onderzocht en bestudeerd had, wederom aan een onderzoek te onderwerpen en te kunnen constateren dat zij nog steeds hetzelfde uitzagen als de wonden die ik in mijn eerste rapport beschreven heb. Het zijn geen eretekens. Dr. Festa was de laatste arts die de stigmata van Padre Pio met wetenschappelijke nauwgezetheid onderzocht heeft. Vele andere personen konden de wonden wel zien. Padre Pio verborg namelijk de wonden onder zijn halve wanten, die hij onder de heilige mis vaak uitdeed, zodat de mensen die de heilige mis bijwoonden de mysterieuze wonden zagen. Bovendien werden de wonden voortdurend waargenomen door zijn medebroeders, die hem verzorgden. Pater Alberto da Palito, die altijd in zijn nabijheid was en die hem door en door kende, vertelde mij: ik heb de stigmata van Padre Pio 100 keren gezien. Ik was als kleine jongen al zeer nieuwsgierig. Wanneer ik hem later bij de hand nam, trok ik vaak zijn wanten uit om de bloedende wonden te kunnen zien. Toen Padre Pio oud geworden was en hij zichzelf niet meer kon verzorgen, heb ik vaak zijn voeten gewassen en heb ik ook die wonden kunnen zien. Pater Pellegrino van Sant'Elia, een andere religieus die lange tijd in zijn nabijheid was, vertelde mij: ik heb vaak de wonden in de handen van Padre Pio gezien. Een diepe wonde, midden in de palm van de hand, bedekt met bloederige korsten. Daarentegen heb ik slechts 1 keer, het was in 1958, de wonde in zijn zijde gezien. Padre Pio had een knoop van zijn hemd verloren en vroeg mij er een nieuwe aan te zetten. Hij moest daarvoor zijn hemd uitdoen, zodat ik de wonde kon zien die 6 à 7 centimeter lang en 2 tot 3 centimeter breed was. De wonde leek mij zeer diep, maar zij bloedde niet. Angelo Battisti, een geestelijk zoon van Padre Pio en jarenlang administrateur van het door Padre Pio gestichte ziekenhuis La Casa Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo, had het geluk de wonden goed en heel vaak te zien. Hij vertelde mij: ik diende meer dan 600 keer de mis bij Padre Pio. Hij liet vaak de wanten uit en de gelovigen konden dan de wonden zien. En ik, die heel dicht bij hem was, kon ze heel goed zien. Soms reikte hij mij de wanten over die ik hem na afloop van de mis in de sacristie teruggaf. Alvorens ze weer aan te doen, liet hij mij eerst zijn hand kussen. Zijn hand was aan beide zijden bedekt met gestold bloed. Er straalde een helder licht uit, alsof er briljanten in zaten. Ik vergezelde Padre Pio eens naar de tuin. Het was op zondagavond, 19 september, de dag voor de verjaardag van zijn stigmata. Met enige schroom feliciteerde ik hem. Hij barstte in tranen uit en zei: het zijn volstrekt geen eretekens, mijn zoon. Jij bent de eerste die er diep respect voor heeft. Ik weet niet waarom hij deze woorden sprak. Misschien wilde hij mij laten verstaan dat deze wonden niet beschouwd moesten worden als een verdienste, maar dat zij tekens waren die naar het lijden van Jezus Christus verwezen. Eén feit is zeker, deze wonden waren hem een grote zorg. Ik zag hem meermalen voorzichtig en heel nauwgezet zijn vingers wassen die uit de wanten staken. Een nieuw wonder. Deze wonden bleven 50 jaar bestaan. Zij bloeden. Zij bleven dezelfde. Zij veroorzaakten nooit weefselversterf, etterende wonden of onwelriekende geuren. Zij genazen niet. Zij vormden geen littekens. Zij degenereerden nooit. Het waren fenomenen met eigenschappen die volkomen in strijd waren met de wetten van de natuur. Voor de medische wetenschap bleven ze een onverklaarbaar mysterie. En dan, bij de dood van Padre Pio, waren zij verdwenen, zonder een enkel spoor van littekenvorming achter te laten. Alle mensen die hem persoonlijk kenden, waren stom van verbazing. Zij hadden er geen verklaring voor. De huid van de handen, van de voeten en van de zijde waar eerst wonden waren, was gaaf en geleek op die van elk ander lichaamsdeel. Er waren zelfs geen littekens. Het gevolg was dat de artsen verklaarden dat zich in werkelijkheid een nieuw wonder voorgedaan had. Het is immers bekend dat elke diepe en duurzame wonde met weefselbeschadiging bij het verdwijnen een onuitwisbaar litteken achterlaat. Dit gebeurde dus niet bij Padre Pio. Dat betekende dat het beschadigd weefsel vernieuwd was en er een aanmaak van nieuw vlees plaatsgevonden had, daar waar het vlees in de wonden ontbrak. Er was dus weer een groots en mysterieus wonder gebeurd. De confraters van Padre Pio schrokken hiervan en probeerden dit geheim te houden. Het lichaam van Padre Pio werd daarom aan het publiek getoond met de halve wanten om de handen, zoals Padre Pio ze altijd droeg om de wonden te verbergen. Maar aan zijn handen was nu niets meer te verbergen en deze wanten waren dan ook geen eerlijke zaak. Een religieus die overbezorgd was dat de eer van Padre Pio en van de orde bedoezeld zou worden, als de buitenwacht te weten kwam dat de stigmata verdwenen waren, verklaarde de wonden ook na het overlijden van Padre Pio gezien te hebben. De vijanden van Padre Pio, die hem vervolgd hadden en nooit in de stigmata geloofd hadden, namen deze gelegenheid te baat om hun beschuldigingen te herhalen. Voor de lijkbaar van de pater, met de in wanten gestoken handen gekruist op de borst, zei een van hen: "Maar als hij geen stigmata had, waarom droeg hij dan wanten?" Pas nadat de artsen te kennen gaven dat de verdwijning van die wonden weer een absoluut onverklaarbaar feit voor de wetenschap was, begonnen ook de vijanden van Padre Pio te geloven dat deze zo bekritiseerde confrater misschien dan toch een echte heilige was. Hoofdstuk 5. Gesprekken met het hiernamaals. Toen Padre Pio de stigmata ontving, was hij een getekend man, getekend door God. Een schepsel van deze wereld waarin een goddelijk merkteken was gedrukt. Dit merkteken had een uitdrukkelijke betekenis. Het gaf aan dat deze mens gekozen was om deelgenoot te zijn aan het mysterie van de verlossing van Christus. Het zijn fenomenen die alleen plaatsvinden in een hoogst uitzonderlijke mystieke ervaring en die gebeuren bij iemand die jarenlang de weg van de vervolmaking gaat en door gebed en beschouwing een zeer hoge graad van omgang met het goddelijke heeft bereikt. Padre Pio had al vanaf zijn vroegste jeugd een bijzondere relatie met het goddelijke en sinds die tijd ontwikkelde zijn spiritueel leven zich buiten alle proporties. Een enige werkelijkheid. In alle biografieën van heiligen komen wij voorvallen van buitengewone contacten met het bovennatuurlijke tegen. Soms lijken ze zo fantastisch dat ze ongelooflijk zijn. Zij maken een grote indruk op de gewone leken en eenvoudige gelovigen, maar worden over het algemeen door theologen genegeerd, omdat het moeilijk is deze contacten objectief op hun waarde te schatten. Het betreft nochtans uitzonderlijke ervaringen. Voor de christen is de bovennatuurlijke wereld een concrete realiteit. Of nog beter, het is de enige werkelijke realiteit waarnaar hij met geheel zijn wezen moet uitzien, omdat hij in dit leven voorbestemd is met lichaam en ziel voor de eeuwigheid te leven. En zo is het inderdaad. Een van de artikelen uit de geloofsbelijdenis luidt: "Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven." Maar er is ook nog een andere waarheid die de christen moet belijden en die op een onlosmakelijke wijze de aardse werkelijkheid met de bovennatuurlijke wereld verbindt. Het is de waarheid die opgesloten ligt in het theologisch denken van de kerk. De nieuwe catechismus verklaart het aldus. De gemeenschap der heiligen omvat de kerk op aarde, de zaligen in de hemel en de gestorvenen in een toestand van zuivering. Zolang de Heer nog niet in zijn heerlijkheid tezamen met zijn engelen op aarde teruggekomen is en alle dingen zich nog niet aan hem onderworpen hebben, leven er mensen als pelgrims hier op aarde. Zijn anderen overgegaan en ondergaan nu een loutering en genieten weer anderen de eeuwige vreugde aan aanschouwen God in zijn heilige drie-eenheid. Drie categorieën in drie verschillende toestanden, maar in strikte zin met elkaar verbonden door Christus, het hoofd van de kerk, en die met de kerk het ene mystieke lichaam vormt. Derhalve bestaan er geen op zichzelf staande eenheden en zijn er geen hindernissen tussen de drie categorieën die in onderlinge communicatie beletten. Integendeel, de communicatie blijft door het geloof en Gods liefde heen een voortdurend proces. In buitengewone gevallen kan de communicatie ook via een rechtstreekse lijn plaats hebben. Alle heiligen hebben ervaringen van contacten tussen hemel en aarde beleefd. Voorvallen dan verschijningen van Jezus, van Maria en van andere heiligen en wezens die de hemelse zaligheid genieten, zijn veelvuldig in hun biografieën beschreven. Maar er zijn ook gebeurtenissen die verhalen over visioenen van overledenen in de louteringsfase. Padre Pio deed al op heel jonge leeftijd ervaringen op met de bovennatuurlijke wereld. In het dagboek van Pater Agostino da San Marco in Lamis, de geestelijke leidsman van Padre Pio, wordt verhaald dat Padre Pio reeds vanaf 1892, toen hij pas 5 jaar was, belangrijke charismatische ervaringen beleefde. Extases en verschijningen kwamen zo vaak voor dat het jongetje deze als heel gewone, dagelijkse zaken beschouwde. En ziet u de Madonna dan niet? Pater Agostino schrijft: de extases en verschijningen begonnen op zijn 5e jaar, toen Francesco eraan dacht en zin kreeg om zich voor altijd aan de Heer toe te wijden. En zij bleven voortdurend plaatsvinden. Toen hem gevraagd werd waarom hij deze gebeurtenissen zo lang verborgen had gehouden, antwoordde hij onbevangen dat hij er niet over gesproken had, omdat hij meende dat het gewone dingen waren, die iedereen meemaakte. Want op een dag vroeg hij mij eens argeloos: en u? Hebt u wel eens de Madonna gezien? Toen ik nee zei, was zijn antwoord: u zegt dit uit bescheidenheid. Zijn ander spirituaal, Pater Benedetto, schrijft in zijn memorandum dat de kleine Francesco op 5-jarige leeftijd het verlangen voelde zich aan God te wijden. En hij deed het door naar de kerk van Pietralcina te gaan waar Christus voor het hoofdaltaar aan hem verscheen, hem een teken gaf dichterbij te komen en zijn hand op zijn hoofd legde als teken van genegenheid en van aanvaarding van zijn overgave. De mystieke ervaringen wekten bij de kleine Francesco het verlangen deze op instinctieve en grootmoedige wijze te beantwoorden, met gebed en offer. Zijn moeder en de pastoor hadden hem geleerd dat Jezus geleden had en zelfs de kruisdood gestorven was om de mensheid te verlossen. De kleine Francesco wilde lijden zoals hij. Daarom trok hij zich thuis terug in verborgen hoekjes, ver van nieuwsgierige blikken, om te bidden en boete te doen. Zijn moeder vertelde eens dat zij hem op een dag verraste, toen hij zich achter het bed met een ijzeren ketting geeselde. Hij was toen 9 jaar. Zij smeekte hem daarmee op te houden, maar hij ging door. Zij vroeg hem: "Maar jongen, waarom sla je je zo?" Francesco antwoordde: "Ik moet mij slaan zoals de Joden Jezus sloegen en zijn rug bloedens toe verwonden." Don Giuseppe Orlando, priester in Pietralcina, wees Francesco terecht, omdat hij op de grond sliep en een steen als hoofdkussen gebruikte in plaats van in zijn bed te slapen, dat moeder zo fijn voor hem had opgemaakt. De mystieke ervaringen namen toe in de periode dat hij op weg was naar volwassenheid. Zijn studievrienden van de theologieopleiding herinneren zich dat hij vaak onbeweeglijk in de kerk zat, alsof hij in slaap gevallen was. Maar zijn ogen waren dan zo strak op een punt gericht, dat men het idee kreeg dat hij met iemand in gesprek was. Als hij het lijden en de dood van Christus overwoog, gebeurde het wel eens dat hij begon te huilen. De tranen waren dan zo overvloedig dat men voor zijn gezichtsvermogen vreesde. In de jaren dat hij ziek in Venafro woonde, gingen zijn klasgenoten hem in zijn cel bezoeken, waar zij hem vaak in vervoering aantroffen en zij lange tijd geknield naast hem bleven bidden. Deze vervoeringen duurden uren en uren en zij kwamen steeds vaker voor. De religieuzen waren ongerust. En omdat zij niet wisten wat ze moesten doen, vroegen ze hulp aan de medische wereld. De extases werden zodoende ook door de artsen gecontroleerd. Een van hen, een zekere dokter Nicola Lombardi, liet het volgende schriftelijk relaas na. Prater Pio lag op bed, de ogen geopend. Zijn gezicht was rood. De ogen waren strak gericht op een punt in de kamer, alsof zich daar iemand bevond. Hij richtte het woord tot Christus, de Madonna en tot zijn engelbewaarder. Het gesprek dat hij voerde was niet onderdanig van toon. Hij verkeerde ongeveer een half uur in deze toestand, waarbij 2 monniken en ik aanwezig waren. Gedurende deze toestand heb ik zijn hart en pols onder controle gehouden en alles was normaal. Na afloop van het mysterieus onderhoud viel Pio in een diepe slaap. Toen hij kort daarna wakker werd, was hij gelukkig en blij en maakte hij grappen alsof er niets was gebeurd. De monnik is dood. Volgens de getuigenverklaring van pater Agostino da San Marco in Lamis waren er voortdurend extases. Zij vonden 2-3 keer per dag plaats. Zij duurde 1 tot 2,5 uur per keer. De pater sprak met Jezus, met de Madonna, met zijn engelbewaarder, met Sint Franciscus en de andere heiligen. Pater Agostino had het geluk verschillende extases te kunnen bijwonen en schreef de woorden van de jonge kapucijn zo nauwkeurig mogelijk op en schreef ze vervolgens in zijn dagboek over. De extases werden ook in Pietralcina waargenomen, toen de pater vanwege zijn ziekte thuis verbleef. 'S morgens droeg hij de mis op in de parochiekerk. Na de mis deed hij een lange dankzegging en viel dan vaak bewusteloos op de grond. De eerste keren was koster Michel Pila zeer geschrokken, maar later raakte hij eraan gewend. Als hij vertrok, liet hij de sleutels bij de deur achter, zodat de pater, na weer op de aarde te zijn teruggekeerd, de kerkdeur kon sluiten. Toen de koster eens naar de kerk ging om het Angelus te luiden, trof hij pater Pio nog steeds bewusteloos aan. Omdat hij meende dat hij dood was, ging hij haastig de deken roepen en schreeuwde: "De monnik is dood!" De deken kende de oorzaak van deze bezwijmingen en antwoordde hem: "Maak je maar niet ongerust, hij staat zo weer op." Deze fenomenen kwamen tijdens het hele leven van Padre Pio voor. Hij ging zo vertrouwelijk met de bovennatuurlijke wezens om, alsof hij ze elke dag tegenkwam. Hij had vooral een vertrouwelijke omgang met Maria, die hij liefdevol Mamina, moedertje, noemde. Alle religieuzen die hem goed gekend hebben, zijn eenparig van mening dat de verschijningen van Maria aan Padre Pio het vaakst voorkwamen. Longtumor. In 1959 genas Maria hem van een kwaadaardige ziekte. Op 25 april van dat jaar voelde Padre Pio zich ziek en ging naar bed. De artsen waren perplex en schrokken hevig toen ze de pater in een zeer slechte conditie aantroffen. 3 specialisten werden geraadpleegd. De professoren Valdoni, Mazzoni en Gasparini. Zij diagnosticeerden een longtumor en gaven Padre Pio nog enige maanden te leven. Zijn lichamelijke conditie verergerde zozeer dat Padre Pio gedwongen was 4 maanden in bed te blijven. In augustus gebeurde iets buitengewoons. In die tijd werd het beeld van Maria van Fatima, dat reeds de hele wereld was rondgereisd, van stad naar stad in Italië gebracht, vertelde mij pater Mario Masson, een jezuïet die de Eucharistische Maria-beweging had opgericht. We arriveerden op 25 april in Italië, precies de dag waarop de pater ziek werd. We kwamen op 5 augustus in Foggia aan. Vandaar moesten wij 2 dagen naar Benevento gaan. Maar de bisschop van die stad was oud en ziek en tevens besluiteloos. Hij vertelde dat de bewoners van de stad op vakantie waren en dat er slechts weinige mensen de plechtigheden zouden kunnen bijwonen. Daarom besloten wij de aankomst in Benevento uit te stellen en onze dag in San Giovanni Rotondo op te houden. Ik wist dat 9 augustus de dag was waarop Padre Pio priester was gewijd. En in San Giovanni Rotondo waren al veel pelgrims samengekomen. We zouden dus door een grote menigte verwelkomd worden. En dat was ook werkelijk zo. We kwamen om 5 uur in de namiddag in de stad van Padre Pio aan. Een talrijke menigte stroomde die avond en nacht toe om te bidden voor het Mariabeeld en om genezing te vragen voor Padre Pio. De volgende ochtend om 10 uur ging ik met de piloot en een lid van de technische bemanning van de helikopter die het Mariabeeld vervoerde en met enkele missionarissen Padre Pio in zijn cel bezoeken. De religieuzen die hem verzorgden hadden ons dringend gevraagd Padre Pio niet te vermoeien. Wij troffen de pater geheel bezweet en haar adem snakkend in bed aan. "Pater, geef ons uw zegen en geef mij een boodschap voor de pelgrims mee die bij Maria komen bidden." Padre Pio moest een grote inspanning doen en hij antwoordde met zachte stem: "God zegent u voor het goede dat u voor de kerk en voor Italië doet. Zeg aan de mensen dat zij alle goede voornemens waartoe Maria hen inspireert, in praktijk brengen." Omstreeks 2 uur 's middags, er was weinig volk in de kerk, werd Padre Pio in een stoel tot vlak voor het beeld van de Madonna van Fatima gedragen. Hij bad enkele ogenblikken in gedachten verzonken en werd dan naar zijn kamer teruggebracht. Om 14 uur vertrokken wij uit San Giovanni Rotondo. Zodra de helikopter opsteeg, vroeg ik de piloot 2 rondjes boven het klooster van Padre Pio te maken, waarna wij richting Foggia vlogen. Beste luisteraars, zo besluiten wij voor vandaag onze lectuur uit het boek De wonderen van Pater Pio. Geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.